Goedemorgen gemeente, alle hartelijk welkom in deze dienst, ieder hier in de kerk, maar ook ieder die thuis meekijkt of op een later moment deze dienst beleeft, van harte welkom. In deze dienst zal voor te gaan dominee Klomp, de schriftlezing is uit de brief van Filemon, versen 1 tot en met 13 en handelingen 28 vers 16 tot en met 20. Het thema van de preek is een geloofsbelijdenis. Mededelingen, op zaterdag 21 oktober hopen Matthias Petri en Joanne Rustover, Dijkstraat 132 A in Veenendaal, wijk 8, te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 13:30 in de hervormde kerk van Scherpenzeel, kerkplein 191 in Scherpenzeel. Dominee Mulder hoopt in deze dienst voor te gaan. Het toekomstig adres van het bruidspaar wordt van de Weert erf nummer 6 in Veenendaal, wijk 4. De collecte. De fysieke collecte in deze dienst is bestemd voor Christian Refugee Relief. De bankcollecte voor de vaste kosten kunt u overmaken op de gebruikelijke manier. Het rekeningnummer staat ook vermeld op de zondagsbrief. We vangen deze dienst aan door samen te zingen uit Psalm 65, de versen 4 en 6. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zijn we in vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen die mooie verse uit Psalm 84. Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot. O Heere der legerscharen, God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Welzalig hij die bij u woont, gestaag u prijst en eerbied toont. Psalm 84, de versen 1 en 2. Wij stellen ons vooraf onder de tucht en de toezegging van de heilige wet van de Heere onze God. En zingen aansluitend Psalm 51 vers 5. Herschep mijn hart en reinig gij, o Heere, die vuile bron van al mijn wanbedrijven. Vernieuwe mij een vaste geest en leer mij aan uw dienst oprecht verbonden blijven. Psalm 51, vers 5. Naar de wet des Heren en hoe de Heere Jezus de wet van zijn vader, de wil van zijn vader, kort heeft samengevat. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen, die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. Maar hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog ook maar iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de wil van zijn vader diep samengevat in de volgende woorden. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Thank you. Twee schriftlezingen, gemeente, vanmorgen. Eerst uit Filemon. De versen 1 tot en met 13. En dan als achtergrondinformatie een gedeelte uit Handelingen 28, waar Paulus gevangen zit in Rome en dan deze brief ook schrijft. Maar dus eerst Filemon, vers 1 tot en met vers 13. Paulus, een gevangene van Christus Jezus en Timotheus de broeder aan Filemon, de geliefde en onze medearbeider, en aan Appia, de geliefde, en aan Archippus, onze medearbeider en onze medestrijder, en aan de gemeente die bij u thuis samenkomt. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God, terwijl ik steeds in mijn gebeden aan u denk. Ik hoor namelijk over uw liefde tot en het geloof dat u in de Heere Jezus hebt, en over uw liefde voor alle heiligen. Mogen uw gemeenschap in het geloof zich krachtig openbaren in de kennis van al het goede dat in u is met betrekking tot Christus Jezus. Want wij beleven veel vreugde en troost aan uw liefde, omdat de heiligen innerlijk door u verkwikt zijn, broeder. Daarom, hoewel ik in Christus grote vrijmoedigheid heb om u te bevelen wat u behoort te doen, spoor ik u veel liever aan door de liefde, omdat ik Paulus een oud man ben en u ook een gevangene van Jezus Christus. Ik doe een beroep op u ten behoeve van mijn zoon, die ik heb voortgebracht toen ik in de boeien geslagen was, namelijk Onesimus. Hij was voorheen voor u van geen nut, maar nu is hij voor u en voor mij van veel nut. Ik heb hem teruggestuurd. Neem dan hem, met wie ik innig verbonden ben, weer aan. Ik had hem wel bij mij willen houden, opdat hij mij, die in de boeien zit, ter wille van het evangelie, namens u zou dienen. En dan uit de Handelingen van de Heilige Geest, hoofdstuk 28... En dan lees ik u de versen 16 tot 20. En ook nog vers 30 en 31 daarbij. Dus Handelingen 28, vers 16 tot 20. En toen wij in Rome aangekomen waren, droeg de hoofdman de gevangenen over aan de overste van het leger. Maar aan Paulus werd toegestaan op zichzelf te wonen met de soldaat die hem bewaakte. En het gebeurde na 3 dagen dat Paulus hem, die de voornaamsten van de Joden waren, bijeenriep. En toen zij bijeengekomen waren, zei hij tegen hen: mannen, broeders, ik, die niets gedaan heb tegen het volk of de gewoonten van de vaderen, ik ben uit Jeruzalem als gevangene overgeleverd in de handen van de Romeinen. Die wilden mij, nadat ze mij ondervraagd hadden, loslaten, omdat er in mij geen reden te vinden was voor de doodstraf. Toen echter de Joden dat tegenspraken, was ik gedwongen mij op de keizer te beroepen, maar niet omdat ik iets zou hebben om mijn volk te beschuldigen. Om deze reden dan heb ik u bij mij geroepen, om u te zien en met u te spreken, want om de hoop van Israël heb ik deze boeien om. En dan ook vers 30 en 31 uit dit hoofdstuk. En Paulus bleef 2 volle jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontving allen die naar hem toe kwamen. En hij predikte het koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heere Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, ongehinderd. Tot zover. Maar wij bidden de Heere eerst om zijn onmisbare zegen ben verzocht om voorbeden te doen en dankzegging voor broeder Schuurman, die geopereerd is in Nieuwegein. Een heftige operatie, maar het is onder Gods zegen heel goed gegaan. En naar verluidt mag hij de komende week naar huis terugkeren. Al moet er dan nog wel een andere operatie plaatsvinden. We willen dus danken en bidden voor hem. En hem aan de Heere opdragen en zijn trouwe zorg. Mag ik u voorgaan in gebed en dankzegging. Barmhartige en genadige Heere, wat een zegen dat het weer zondag is en dat niemand ons een strobreed in de weg legt om naar uw huis te komen en de bazuin van het evangelie aan de mond te mogen zetten. Maar we kunnen dat niet in eigen kracht, Heere. Wij hebben als dominee en als gemeente nodig de tere werking van uw Heilige Geest. En wat een zegen dan dat u de barmhartige en genadige bent. En dat wij gelovig mogen pleiten op de eigenschappen van u, Heere. Of u die barmhartigheid ook wilt tonen en die genade wilt schenken in de verkondiging van uw woord. En in de bediening van uw woord in onze harten. Wat een zegen dat we dat mogen vragen en dat u dat ook wilt geven. Daar pleiten we op, Heere. En dan zien we af van onszelf. En dan zien we op tot God in Christus. Op zijn volbrachte werk mogen we ons vertrouwen stellen. En wie dat doet, komt nooit beschaamd uit. Heere, wilt u zo langs de rijen gaan. Uw volk en kinderen gedenken en voedsel geven door de Heilige Geest in de geloofsbeoefening, zodat er een groeien mag zijn in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus. En als wij nog geen persoonlijke band aan u hebben, Heere, wilt u ons dan bekeren, wilt u er ons aan ontdekken dat we nog onbekeerd zijn en dat we ons tot u zouden wenden met het verzoek, met het gebed om een nieuw hart. En wie dat aan u vraagt, die hoeft niet te wanhopen, want u houdt getrouw uw woord. We willen u bidden voor Israël en voor de Palestijnen in de verschrikkelijke toestand daar. O God, zegen uw volk en zegen ook verdreven Palestijnen. En wilt u toch moorddadige mensen tot bezinning brengen en op de knieën, dat mensen zo elkaar maar doodmaken. O God, wat een wereld, wat een verschrikkelijkheid, wat een verdriet, wat een trauma's. Ontfermt u zich, Heere, en wilt u ook leidinggevende wijsheid en inzicht geven, om elkaar niet kapot te maken, maar om samen op de knieën te komen en om de Allerhoogste God te smeken om vrede. Vrede niet alleen maar in afwezigheid van wapens en moordtuig, maar vrede kon het zijn door het bloed des kruises. Wat zou dat een zegen zijn, Heere, als Israël dat mocht leren geloven. Dat het al volbracht is en dat ze dat ook mogen leren bevindelijk in het geloofsleven. Er staat toch ook nog in het woord, alzo zal gans Israël zalig worden. Heere, wilt u wijsheid geven en wilt u genade geven. En de werking van uw Heilige Geest. We bidden voor Messias beleidende Joden en Christen-Arabieren. Die hebben het niet gemakkelijk in de omstandigheden waarin zij zijn. Heere, wil ze nabij zijn. En dat zij in de oefening van het geloof mochten wijzen op de levende Christus die overwinnaar is in de troon. En die ook de overwinning wil geven in de weg van wedergeboorte en geloof. Heere, ontfermt u zich over dit strijdgebied. En we bidden ook voor hulpverleners. Zegen ze, Heere. En wij bidden ook voor andere noodgebieden in de wereld. Wat is er wat aan de hand, o Heere? Wat hebben we er wat van gemaakt buiten het verloren paradijs? Ontfermt u zich nog. En allen die hulp willen verlenen, spaar en draag ze. En geef ze moed en kracht om hun werk te kunnen doen als een teken van het Koninkrijk der Hemelen. Wij willen ook bidden voor broeder Schuurman, Heere, die zo'n heftige operatie moest ondergaan zegen dat dat goed gegaan is. We danken u voor de medische staf die hem daarin heeft begeleid. Maar vooral ook voor uw ontfermende genade. Zegen hem en zijn vrouw. Ook als zij waarschijnlijk deze week weer naar huis mag. Wat een zegen dat dat kan. Maar er komt ook nog een andere ingreep. Heere, wil ook dan genade schenken om het te kunnen doormaken, te kunnen meemaken in afhankelijkheid van uw zegen. Daar leeft onze broeder bij, samen met zijn vrouw. Wil ze versterken in dat geloof en dankbaar een hart geven voor al uw weldaden die u tot nu toe al bewezen hebt. Wat zijn we toch afhankelijke mensen, ook in de gezondheid en in de genade, heren. We bidden ook voor anderen die we niet bij naam noemen. Het zij dat we het moeilijk hebben. Het zij dat we juist reden hebben tot dankbaarheid. Dat we met heel ons bestaan op het hoogste adres terecht mogen komen. En u de eer geven waarop u recht hebt. En ook mogen ondervinden dat als wij onze bekommernis in uw hand geven. En ze daar laten als we amen zeggen op het gebed. Dat u ons zult laten merken dat u van ons afweet en wilt voorzien in de situatie van ons leven naar uw programma. Heren, zegen ons zoals we hier samen zijn, of zoals we thuis op deze eredienst hebben afgestemd. We bidden voor de koster, voor de organist, voor de mensen van de techniek en voor uw knecht. Zegen ze allen in hun eigen opdracht en roeping. En ga ook de rijen langs, heren. Ook bij de jeugd en bij de kinderen. Fijn dat ze er zijn. En wil geven dat we iets verstaan van de bediening van uw woord. Niet alleen met ons hoofd, maar ook met ons hart. Geef het ook aan de jeugd en de kinderen. Ze zullen misschien niet elk woord van de preek begrijpen. Maar dat ze toch een indruk krijgen en hebben en houden. U bent en van wat u doet. Wilt u zo de rijen langs gaan, heren, en zelf ons geven dat we als aan de voeten van u mogen zitten, om af te zien van onszelf en op te zien tot God in Christus. Leid ons zo door uw Heilige Geest. We bidden het in de vergeving van onze zonden en dankbaar voor uw zegeningen, alleen om Jezus wil uit genade. Amen. Uw gaven worden ingezameld. Oh nee, dat is aan het eind van de dienst, hè? Ja, neem me niet kwalijk. Dan willen we wel zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 101. Psalm 101, vers 1, 2, 3 en vers 6. Ik slaap die getrouw in het land zijn de ogen. Ik zal in eer hen aan mijn zij verhogen en doen hem die in het spoor der deugd zal treden, mijn dienst bekleden. Psalm 101, de verzen 1, 2, 3 en 6, ter inleiding op de prediking. Wij zingen als antwoord op de prediking uit Psalm 119, de versen 32 en 34. Nee, ik zeg het fout. 30 en 32. Ik heb bedaard mijn wegen nagegaan en voet gekeerd op uw getuigenissen en mij gehaast die paden in te slaan waarin mijn ziel zich nimmer kan vergissen. En 32, ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Psalm 119, vers 30 en 32, na het amen van de prediking. De tekst is genoemd Filemon en dan wel nader de versen 1 en 3 uit dat korte briefje. Filemon vers 1 en vers 3, we lezen die versen nog een keer. Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheus, de broeder, aan Filemon, de geliefde, en onze medearbeider. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen. We hebben een brief van Paulus opgeslagen. Hij heeft heel wat geschreven in het Nieuwe Testament, liefst 13 brieven. En daarin staan heel moeilijke gedeeltes. Petrus vond dat zelf. Denk bijvoorbeeld aan de Romeinenbrief. Dat is echt een doorwrochte brief. Echt een theologische brief, ook met een geestelijke boodschap aan de gemeente in Rome geschreven. En wij hebben die brief ook ontvangen. Paulus laat zich nooit zo echt in zijn hart kijken als het om persoonlijke omstandigheden gaat. Maar dat is eigenlijk in dit laatste briefje van Paulus, het 13e briefje, het kortste briefje ook, wel het geval. Dan laat hij zich in zijn hart kijken en het zou er de schijn van kunnen hebben dat hij dan zelf in het centrum van de belangstelling komt te staan. Maar dat is niet waar, want hij geeft een geloofsgetuigenis. En daarom is het thema van de preek een geloofsgetuigenis met een uitroepteken erachter. Een geloofsgetuigenis. En vanuit de tekst 3 aandachtspunten. Ten eerste wat Paulus van zichzelf zegt. Ten tweede wat Paulus van Filemon zegt. En ten derde wat Paulus van God zegt. Ik herhaal, een geloofsgetuigenis. Ten eerste wat Paulus van zichzelf zegt. Ten tweede wat Paulus van Filemon zegt en ten derde wat Paulus van God zegt. Ja, jongens en meisjes, als jullie meegelezen hebben in de Bijbel, dan zie je dat Paulus met zijn eigen naam begint. En nu heb ik net gezegd dat Paulus zichzelf niet in het middelpunt stelt, maar het lijkt er hier wel een beetje op. Dan schrijft hij aan Filemon en dan begint hij met zijn eigen naam. Als jullie een brief moeten leren schrijven aan opa en oma bijvoorbeeld, jongens en meisjes, dan begin je nooit met ik, hè? Maar dan begin je met hoe gaat het met uw opa of hoe gaat het met uw oma. En helemaal onderaan komt dan de naam van het kleinkind van die gelukkige opa en oma. Paulus doet het net andersom. Maar daarmee zet hij zichzelf niet in het centrum van de belangstelling, want dat was in die tijd gebruikelijk. Dat je begon met de afzender. En dat je dan de geadresseerde noemt. Nou, zo gaat het in vers 1 ook. Hè. Paulus aan Filemon, de geliefde en onze medearbeider. Ja. En als je dan ook goed leest hoe Paulus die brief begint, dan is het heel duidelijk dat hij helemaal niet zichzelf in het middelpunt zet. Want hij noemt zich een gevangene van Christus Jezus. Ja. En eigenlijk horen we daar een geestelijke glimlach in. Want ik heb u ook gelezen uit Handelingen 28 dat hij gevangen gezet was. Hè? En de Joden beschuldigden hem van godslasteringen. Toen heeft hij zich op de keizer beroepen. De keizer die hij niet als God wilde vereren. Maar omdat hij het Romeinse burgerrecht had, heeft hij zich toch op die keizer beroepen. En hij zal zich dus voor de keizer moeten verantwoorden. Maar dan hier die geestelijke glimlach. Hij zit wel gevangen op last van die keizer, maar hij is in de eerste plaats een gevangene van Christus Jezus. Prachtig, hè? Hij is geboeid, maar niet door de keizer in Rome, die eigenlijk de christenen een hak wil zetten door Paulus gevangen te zetten. Nee, hij is een gevangene van Christus Jezus. En mensen, als je een gevangene wordt van Christus Jezus, dan word je in de vrijheid gesteld van het kindschap van God. Mag u dat kennen? Mag jij dat kennen? Van nature zijn we gevangenen van de duivel. Maar Christus Jezus, let erop hoe het hier staat, hè? Christus voorop, de Messias bij de Vader vandaan. En Jezus, zijn roepnaam, die de zonde vergeeft. Die wil ons losmaken uit de klauwen van de Satan. En ons stellen in de vrijheid van het kindschap van God. Nou, Paulus mag dat ook persoonlijk bevindelijk kennen. En hij mag het doorgeven in al zijn brieven. En ook in deze brief. En nog wat. Hij had altijd verlangd om in Rome het evangelie te kunnen verkondigen. Maar dat is tot dusver nog niet gebeurd. En nu mag hij in Rome toch bezig zijn met het koninkrijk. Maar niet van die keizer in Rome. Maar met de koning der koningen in de hemel. Op de overwinningsplaats aan de rechterhand van God de Vader. Dat is hier de geestelijke glimlach. Als Paulus over zichzelf spreekt, dan spreekt hij eigenlijk over het koninkrijk van God in Christus Jezus, dat door de Heilige Geest ook aan hem het kindschap gaf en ook aan Timotheus. Mooi dat hij hem hierbij noemt. Die was er ook bij in Rome. Paulus had namelijk wel gevangen, maar hij had wel de vrijheid om mensen te ontvangen. En weet u wat ik nou zo mooi vind? Paulus, een oud man, noemt hij zichzelf. En Timotheus was ruim 20 jaar. Dat het dus ook door de generaties heen gaat. Hè. Ik noemde net die kleinkinderen die aan opa en oma schreven. Wat is het rijk als er kleinkinderen zijn die via hun vader en moeder ook bij de Heere Jezus worden gebracht. Zodat de generaties samengebonden worden in het ware geloof in de Heere Jezus Christus. Een zegen dat we dat in onze eigen gemeente ook mogen zien, gemeente. En Paulus, die niet getrouwd is geweest, hoewel daar soms ook, er is in de oudheid ook een geschiedschrijver die zegt dat Paulus wel getrouwd geweest is, maar dat terzijde. Maar Paulus die een alleengaande is, dat hij nou in de gemeenschap der heiligen Timotheus als een geestelijke zoon mag kennen. Heerlijk als we dat mogen zien. We kunnen bloedbanden hebben, hè, aan onze kinderen en kleinkinderen. Maar je kunt ook een bloedband hebben, geestelijk gesproken, aan medegelovigen, ouderen en jongeren. En wat kan dat ook een zegen zijn als we mogen staan in de gemeenschap der heiligen, geliefden. Ook als u alleengaande bent of alleen geworden. Misschien tegen wil en dank alleen uw weg moet gaan. Wat is dan een zegen dat je een geestelijke familie mag hebben. En dat die bloedbanden van de Heer Jezus Christus, als ze door de Heilige Geest aan je hart zijn toegepast, zo diep gaan dat je een geestelijke familie bent. Waarin je mag staan en gaan. En waarvoor je de Heer mag danken. Zalig als we dat mogen kennen, mensen. Als een gemeente ook zo in deze barre tijden die we wereldwijd meemaken. Als de gemeente zo samengebonden wordt in de gemeenschap der heiligen, onder de koning der koningen, de Heere Jezus Christus, van wie Paulus een dienstknecht mag zijn, en dat we zo ook tot zegen zouden mogen zijn, midden in de wereld waar de Heere ons heeft geplaatst. Een geloofsgetuigenis, al zit Paulus gevangen, al denkt de keizer, die is uitgewerkt. Paulus mag hoger zien. Gevangene van Jezus Christus, dan mag hij zelfs in de gevangenschap dienstbaar zijn als hij deze brief aan Filemon gaat schrijven. Een toepassing voor ons kan ook zijn, dit is natuurlijk een historische gebeurtenis, gemeente, maar als het dus anders gaat dan je gedacht had, hè, als God een weg met je gaat, waarvan je soms denkt, hoe kan de Heer dat toelaten? Dat je dan toch op de weg van de Heer bent en waar de Heer zelf in meekomt. zou leren kennen in mijn leven. En zo een vervuld leven hebben. Paulus laat in zijn hart kijken. En hij is verwonderd dat hij staande in de gemeenschap der heiligen gebruikt mag worden in het koninkrijk van God. Al is er ook veel tegenstand. Dat is het eerste wat Paulus van zichzelf zegt. Dan het tweede, een geloofsgetuigenis wat Paulus van Filemon zegt. Ja, en Timotheus, de broeder aan Filemon, de geliefde en onze medearbeider. Jongens en meisjes, weet je wat Paulus betekent? Kleintje. Paulus betekent eigenlijk kleintje. Maar die man met die naam Paulus, die is groot in het koninkrijk van God. Hè? Prachtig, hè? Al stelt hij zichzelf niet op de voorgrond. En weet je wat Filemon betekent? Lieveling. Nou, dat is mooi als je vader of moeder je een naam geven die lieveling betekent. Alleen hier gaat het nog dieper. Want hier staat aan Filemon de geliefde. En als je dat leest in het Grieks, de geliefde, dan staat er een woord dat die Filemon in Gods liefde opgenomen geworden is. Dat hij dus Gods liefde geproefd heeft. En als je dat woord ziet, dan komt niet je eigen karakter, niet je eigen wil, niet je eigen plannen op de voorgrond te staan, maar dan wil je beantwoorden aan de roeping van God met je leven. En daarom kan hier ook bij staan, als Paulus schrijft onder leiding van de Heilige Geest, onze medearbeider. Want die Filemon, ik heb het vergeleken met de rijke Abraham in het Oude Testament, of Job, voordat hij zo diep er doorheen moest, was ook een rijke boer. Die Filemon was waarschijnlijk een rijke boer in Colosse. U kunt er iets van lezen in Colossense 4. En die man is tot bekering gekomen op een bepaald moment. Hij had heel veel slaven die voor hem werkten. Nou ja, die slaven die werden gedrild natuurlijk en met zweepslagen. Maar ik denk, sinds die man tot geloof gekomen is, dat het een heel andere baas geworden is. Hè? En een van die slaven, Onesimus, die is weggevlucht. We weten niet precies of die al weggevlucht is voor de bekering van zijn baas Filemon of na die tijd. Dat doet er ook niet zoveel toe. Maar je zou je kunnen voorstellen dat als je als slaaf maar constant bang moet zijn voor zweepslagen, dat je dan denkt, mij niet gezien, ik knijp er tussenuit. En die Onesimus is uiteindelijk bij Paulus terechtgekomen. En in die tussentijd is Filemon bekeerd geworden. Ja, en nu het contact met Onesimus en Paulus is ook zo zegenrijk geweest, dat ook die Onesimus, die weggelopen slaaf, tot bekering gekomen is. Wat daar precies tussen Paulus als gezant van de hemel en die weggelopen slaaf Onesimus besproken is, dat blijft het geheim tussen hun beide leven. Maar Paulus is er natuurlijk ook achtergekomen dat die slaaf weggelopen is. En nu gaat hij aan zijn baas, want Onesimus moet terug naar Filemon. Nu gaat hij aan zijn baas dit briefje schrijven waaruit onze tekst vanmorgen genomen is. En dan staat er zo heel mooi aan Filemon, de geliefde, dus door God geliefd, en onze medearbeider. Prachtig, hè? Filemon is geen apostel geworden, was geen discipel van de Heer Jezus, maar als rijke boer, als kind van God, ben je op de plek waar de Heer je een taak geeft, medewerker in het koninkrijk van God. En het is Paulus zo'n wonder dat hij, terwijl, ik zeg het opnieuw, die keizer in Rome denkt, hebbes, die laat ik nooit meer vrij, die moet omkomen straks in de arena. dat Paulus verwonderlijk dankbaar is dat hij gebruikt wordt. Onesimus komt tot bekering en nu mag Paulus ingeschakeld worden om aan Filemon zijn slaaf terug te sturen. Ik ben van plan, gemeente, om uit dit korte briefje 4 preken te houden. Dit is de eerste, dus misschien komt er nog een vervolg in de toekomst. Maar Filemon mag een brief van Paulus, een aanbevelingsbrief van Paulus ontvangen, die de teruggestuurde slaaf meekrijgt, omdat hij wel onder Filemon zijn ogen weer moet verschijnen en ook zeggen dat hij fout geweest is. En hij heeft ook nog gestolen, maar dat terzijde dan. Hij moet dus schuld bekennen. Maar als je tot geloof gekomen bent, ach gemeente, dan word je eerlijk voor God. En dan word je ook eerlijk naar elkaar toe. En dan vind ik het hier zo heel mooi in deze brief, die zo midden in de werkelijkheid van het leven van elke dag staat, dat Paulus zegt: ik had als apostel je kunnen bevelen, Filemon, kind van God, aanvaard Onesimus weer. Maar ik maak geen gebruik van mijn ontvangen gezag. Ik spreek je aan als broeder. Mooi, hè? Want hij komt maar niet als slaaf terug, maar hij komt als broeder in de Heere terug. Wat rijk, hè? Dat de Heere die moeilijke omstandigheden van Paulus, want daar doen we niks van af, toch wil gebruiken voor de voortgang van zijn werk. Zo komt heerlijk uit, hè? Dat de overwinnaar in de troon, op de ereplek aan de rechterhand van zijn vader, uiteindelijk niks uit zijn handen laat glippen, maar de leiding houdt. En het brengt tot een volkomen einde. En Filemon mag in de gebrokenheid van de situatie daar een bijdrage aan leveren door Onesimus te ontvangen, niet meer als slaaf, maar als broeder in de Heer. Ja, en daar heeft Paulus alle vertrouwen in, want hij zegt dus heel mooie dingen over die Filemon. Ik kijk even naar vers 5. Ik hoor namelijk over uw liefde tot en het geloof dat u in de Heer Jezus hebt en over uw liefde voor alle heiligen. Ja, en vers 6, mogen uw gemeenschap in het geloof zich krachtig openbaren in de kennis van al het goede dat in u is met betrekking tot Christus Jezus. Prachtig, hè? Zo gaat Onesimus terug en ik denk dat hij achter de schrijftafel van Paulus geknield heeft gelegen toen Paulus met een ganse veer deze aanbevelingsbrief op perkament schreef aan zijn oude baas Filemon. En de Heilige Geest heeft het zo geleid dat dat in onze Bijbel een plekje heeft gekregen. Ja, we kunnen medewerker, medearbeider, medestrijder worden in het Koninkrijk van de Heer. Ja, ik zeg het opnieuw, gemeente, dit is natuurlijk een historisch unieke situatie. Maar mag u de boodschap verstaan? Bent u ook aangeraakt door de liefde van God in Christus, zodat de Heilige Geest je eigen ik gebroken heeft en je stenen hart verbroken heeft en daar een hart gegeven heeft waarin de Heer Jezus woning nam? Dan woon je dus bij de Heer Jezus in, met eerbied gesproken, hè? Dan bepaalt Hij de richting van je leven. Dan word je een medewerker. Als moeder in je gezin, als je dat hebt. Of als alleengaande die zich ontvangt. ontfermt over ontheemden. Of als kategeet met jonge mensen die opgroeien. Of in een huwelijksleven dat dienen mag in het midden van de gemeente. Of als medewerker in een groot bedrijf in de hectische omstandigheden van het leven van elke dag. Maar toch een mede-arbeider in het koninkrijk van God. Dan loop je de lijntjes er niet van af, de kantjes er niet van af. Maar dan ben je trouw in je roeping. Dat is de diepe achtergrond dat Paulus deze slaaf, deze weggelopen slaaf, terugstuurt met een aanbevelingsbrief naar zijn baas. En die baas is Christen geworden. Wat zal als Onesimus weer aangekomen is in Colosse een heel andere baas ontmoet hebben. Niet meer met de zweepslagen van en werken zul je. Maar als je een kind van de Heere mag zijn, dan is er de leiding en de toewijding van de Heilige Geest. Prachtig, hè? Er staat in Psalm 110 zo mooi. De Heere heeft een zeer gewillig volk op de dag van zijn Heerkracht. En dat is vervuld in de troonsbestijging van de Heere Jezus Christus. En die heeft de deur opengelaten sinds hemelvaart. En van daaruit mag de kracht van de Heilige Geest neerdalen op kosten van de Heiland Christus Jezus. En ons hart en leven aanraken. En ook versterken wat er is. Hè? Dat zegt Paulus ook. Hè? Dat u meer liefde van de Heere en tot de Heere mag krijgen. En dat het openbaar mag worden in de werken van woord en daad in het geloofsleven. Zalige gemeente, als we dat mogen kennen, als we daaruit mogen leven, dan hoeven we niet voor de rechter iets uit te vechten. Wat gebeurt dat vandaag vaak? Hè? Maar dan mogen we op de knieën komen. En dan kunnen we elkaar ook geestelijk leiding geven in dingen die vastgelopen zijn. Om iets van de heelheid van het koninkrijk der hemelen te ervaren. Als je werkelijk doorzichtig wordt tot op de verzoening van de Heere Jezus Christus. Gods vrucht in de praktijk van het leven, in het gezin, in de gemeente, onder je personeel. Eigenlijk legt Paulus hier al de vinger erbij dat slavernij niet naar de Bijbel is en daarom moet verdwijnen. Dus voordat Nederland het afschafte, de slavernij, en er excuus over deed, heeft Paulus al de lijnen uitgetekend hier in dit korte briefje. Een geloofsgetuigenis, ook als het gaat om praktische invulling van ons leven van elke dag. En dan ben ik bij het derde punt uit de preekgemeente. Een geloofsgetuigenis wat Paulus van God zegt. Vers 3. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Bijzonder, hè? Dat hij God nou noemt als Vader. En een vader ontfermt zich over zijn kinderen. En een vader troost als een moeder. Dat heeft Paulus zelf ervaren. Dat heeft Onesimus, die weggelopen slaaf, mogen ontdekken in de ontmoeting nota bene met die gezant van de hemel, Paulus, die daar vast zat in Rome. Maar die voor hem een herder en leraar mocht zijn om Christus wil. En al had hij dan de dood verdiend, want die slaven, als die weggelopen waren en ze werden gearresteerd, nou, dan werden ze gebrandmerkt, zoals je vee brandmerkt, maar ook gebrandmerkt aan je voorhoofd dat je weggelopen was. Nou, of je werd direct gedood. Vreselijk. Maar in de ontmoeting met die afgezant van de hemel mocht hij merken dat God de Vader genade en vrede geeft van de Heere Jezus Christus. leven. Wonderlijk, hè? En dat op kosten van hem die hier voluit genoemd wordt, Heere Jezus Christus. Dat betekent zalig maken. En Christus betekent afgezant van God. Dus God staat erachter dat niet jij de dood krijgt, maar dat de Heere Jezus zegt, Vader, straf u mij maar. Wat een heiland, hè. Dat vind je in geen enkele andere godsdienst. Dat vind je alleen bij deze vader. Die andere godsdienst, catechisanten vragen me wel eens, ja, hoe weet je nou dat de christelijke godsdienst de enige ware godsdienst is? Nou, je kunt een ander dus nooit overtuigen. Aftuigen mag ook niet, hè, helemaal niet. Maar getuigen kan wel. En dan kun je dit zeggen. Er is maar één God en Vader die zegt niet van, kom maar naar mij toe. Nee, die stuurt eerst zijn Zoon, Jezus Christus, naar verloren zondaren toe. En heeft de Heer Jezus als het Lam van God alles aan het kruishout volbracht. En hij is nog dieper afgedaald dan wij gezonken zijn. Hij is zelfs in de hel geweest, maar de duivel kon hem met zijn klauwen niet vasthouden. Hij leeft, Christus. En hij is door de Vader verheerlijkt in de troon aan de rechterhand van zijn God. En van daaruit genade en vrede. Ik de dood, u het leven, mag u het kennen. Weet jij er al van, jonge mensen? Je kunt ook voor je 20ste een kind van God zijn. Jongens en meisjes, mogen jullie van de Heere houden. Genade, dat is de bron van vergeving. En vrede, dat is de stroom van het leven, waarin je niet alles krijgt wat op je verlanglijstje staat. Punt 1 tot 10 afgewerkt, dat willen wij soms wel eens graag. Maar als die vrede van God door de Heer Jezus Christus in je hart daalt, dan komen de dingen op de plek te staan waar ze horen te staan volgens Gods programma. En dan kun je er weer omgaan. Dan leef je uit de volheid van genade en vrede op kosten van de Heer Jezus Christus. Dat mocht die geleerde Paulus doen. Dat mocht die praktische Filemon doen. En dat mocht die weggelopen slaaf Onesimus leren. En als je dat leert, dan kom je als directeur en medewerker, dan kom je als jongere en als opa en oma heel dicht bij elkaar te staan in de vreze des Heer. Ja, God als Vader. Bijzonder gemeente. De Heer Jezus die vertelt in Lucas 15 de gelijkenis van de verloren zoon. En die verloren zoon, die was een lage wal geraakt. Zo gaat het. Hè. Als je alleen maar gaat voor een flitsende carrière en een zak vol geld, ja, dan heb je wel vrienden. Maar als die zak vol geld leeg is, dan kijkt niemand meer naar je om. En dan komt hij bij de varkens terecht. Ja, nou ja, u kent de geschiedenis, hè. Maar als hij zich nou realiseert dat er een Vader is, dat wist hij natuurlijk ook al toen misging. Maar pas toen die goedheid van de Vader in zijn hart daalde, toen zegt die verloren zoon, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. En ik zal tegen mijn vader zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard om uw zoon te zijn. En opstaande, zegt die heiland, ging hij naar zijn vader. En jongens en meisjes, wie zag toen het eerst wie? Zag die zoon, die verloren zoon, het eerst zijn vader? Of zag die vader het eerst die weggelopen zoon? Ja, die vader zag het eerst die weggelopen zoon. Want die vader had die jongen altijd gemist. Die had altijd op de uitkijk blijven staan. Jongen, kom toch terug. Nou, dat is nou onze Vader. Om Jezus Christus wil. En als die verloren zoon dan vlak bij zijn vader komt, voordat hij zijn schuldbelijdenis uit kan spreken, valt die vader die jongen om de hals en kust hem waar hij hem maar kussen kan. Kijk, Jezus die zegt die gelijkenis in Lucas 15, om nou beeld te geven aan het christelijk geloof, hè, met een vader die zich ontfermt en die als een moeder troost en die in zijn zoon het volbrachte werk volmaakt ontvangen heeft, het recht van God vervuld heeft. En dat om ons rechtens kinderen van God te maken, geliefde gemeente, kleine en grote in de genade. Als je bevestigd mag zijn in het geloof, of als je schuchter bent en een toevluchtnemend geloof hebt, of als je nog bekommerd bent vanwege de schuld die nog verzoend moet worden in je leven, je mag vluchten naar deze vader. En dan zie je dat in de tekst dan staat, Heere Jezus Christus, net andersom, die naam, dan in vers 1 staat Christus Jezus. Dus je mag vluchten naar Jezus en die brengt als hoge priester je bij God de Vader. Je mag door de Heilige Geest de ontferming van de Heere leren kennen in het geloof, diep in je hart. En uitlevend in alle uitingen van je leven, dan is Hij Heere in je leven. Dus die Vader omhelst de Zoon. Jezus vertelt het als beeld van wat God nu nog doet. Die Vader omhelst die Zoon. Ja, prachtig, hè? En wat knecht? Niks ervan. Je bent mijn Zoon. Je was verloren, je bent gevonden. Je was kwijt, maar je bent thuisgekomen. Dat is het geheim. Hè? En dan gaan ze feest vieren. Dan wordt het feest van binnenuit, mensen. Nou, dat is nou geestelijk nog zo. Als je genade en vrede van deze God, onze Vader mag kennen, onze, alle generaties, alle kinderen van God, wereldwijd, de kleine en de grote, allemaal, persoonlijk welkom geheten, persoonlijk thuisgekomen, persoonlijk gekust, persoonlijk in ontferming ontvangen, persoonlijk geleid, persoonlijk geleid. Wat een wonder, hè? Zoveel christenen wereldwijd, maar dat die Heere nou zich over die ene ontfermt, zodat hij precies van je concrete situatie af weet en erin wil voorzien. Ook als het anders gaat dan jij hebt gedacht. Wat een liefde, wat een genade, wat een verlangen ook, om volmaakt voor die Heere te leven en die Heere ook volmaakt te danken. Of met de woorden van de psalm, ik heb het daar mijn wegen nagegaan, om mijn voet te zetten in het spoor van uw geboden. En ook dat andere vers, hè. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel, gemeenschap der heiligen, van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Dan word ik klein in mezelf, maar groot in de Heer. En dan verlang ik te leven naar zijn goddelijk bevel. Toen en nu. Amen. Wij eindigen met dankzegging en gebed. Ja, Heere, laat dat uit ons hart gegrepen mogen zijn wat we zongen. O Heere, hoe wordt uw goedheid ooit volprezen? Want gij doet op aarde aan alle schepselen wel. Ja, Heere, natuurlijke mens verstaat die dingen niet, maar de geestelijke mens verstaat die dingen. En verlangt ernaar om de dank ook op het hoogste adres te brengen. We moeten eerlijk zeggen dat we onder de maat blijven, Heere. Maar dat de Heere Jezus de glorie voor u overbrengt, volmaakt. En dat al uw kinderen eenmaal bij de troon, velen zijn er al, en eenmaal op de nieuwe aarde en onder de nieuwe hemel, ook volmaakt die dank bij u zullen brengen. Wat kunnen we daarnaar verlangen, Heer, als we hier mogen staan in de oefening van het geloof. Zegen uw volk en kinderen, ieder op zijn haar plek, kleine en grote in de genade, Heer. Als uit de zekerheid van het geloof mogen leven, of als we dat maar zo niet durven zeggen, maar toch een aanhankelijk leven hebben aan de troon van uw genade. Wat rijk als jonge mensen ook uw naam mogen liefhebben en u verlangen te dienen op de plek of in de studie waarin zij staan en gaan. Wilt u doorwerken, Heren, en verdieping geven, want er is zoveel te ontvangen. En het is zo goed om u te kennen en u te dienen op de plek waar u ons stelt. En als wij niet meer hoeven te werken, maar van een geschonken rust mogen genieten, dat we dan met gevouwen handen toch het wezenlijke werk in het Koninkrijk der Hemelen mochten verzetten in de voorbeden voor de gemeenschap der heiligen, voor de nood in de wereld, voor mensen voor wie we heel bijzonder bidden, omdat ze aan onze zorg zijn toevertrouwd. Ja, Heere, leid dat en leer dat voor het eerst en opnieuw. En als we nog onbekeerd zijn, Heere, ontdek er ons aan en breng ons tot de ontmoeting als een verloren zoon, als een verloren dochter in onszelf, met de ontfermende Vader in de Heere Jezus Christus en door het tere werk van uw Heilige Geest. Wij danken u voor deze eredienst, Heren, voor de eerbied en de aandacht, voor het psalmgezang, voor uw woord. Wil de tekorten aan onze kant vergeven, maar wil het zaad van het evangelie laten ontkiemen in de goede grond van ons ontdekte hart, opdat het in de binnenkamer ook een tere gemeenschap met u mag geven en in de openbaarheid vruchten van geloof. Gedenk ons verder deze zondag, Heren, en breng ons ook vanmiddag weer samen. En leid ons door uw geest. Wij vragen het uit genade om Jezus wil in dankbaarheid van u en aan u. Amen. We zingen tenslotte nog gemeente Psalm 108, vers 1. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Psalm 108, vers 1. verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.